BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Wordt je bedrijf getroffen door een cyberaanval, dan kan de schade flink in de papieren lopen. Systemen moeten werkend worden gemaakt, data hersteld, hardware moet soms worden vervangen en in het ergste geval ligt je bedrijf een tijd stil. Steeds meer verzekeraars bieden daarom een cyberverzekering aan en steeds meer bedrijven sluiten hem af. Daarover gaan we het hebben met Ewart Driehuis, cybersecurity expert bij Cybersprint. Welkom. En Stefan Zwager, cyberrisk expert bij verzekeraar AIG. Ook welkom.
Goedemiddag.
Stefan, om met jou te beginnen. Een cyberverzekering, wat regelt die precies?
Nou, in tegenstelling tot wat de meesten denken, is de cyberverzekering niet de traditionele verzekering. Maar biedt het ook een soort service. Wij noemen dat eerste hulp of first response.
Mm-hmm.
Die is wel goed te vergelijken met de pechhulp van de ANWB bijvoorbeeld. Op het moment dat jij stil komt te staan met je auto. Op dat moment heb je wel echt een probleem. Je wil op je bestemming aankomen. Je bent misschien wel niet veilig op dat moment.
Ja.
Dus waar we in ondersteunen, en dat wordt gedaan door specialisten, IT-forensisch specialisten, maar ook juristen, is die helpen jou achter de vangrail te staan, veilig te maken, maar ook om je weer mobiel te krijgen.
Ja.
Zodat je zo snel mogelijk als bedrijf, onderneming weer up and running bent.
Ja, dus dat is één aspect, hè? Directe pechhulp, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar als je nou even kijkt naar de risico's en wat er vergoed wordt, waar kan ik dan aan denken? Wat is gedekt?
Nou, als je dan naar het volgende element gaat van de cyberverzekering, is dat wel weer de traditionele verzekering, polisvoorwaarden, de zak met geld.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de gevolgschade die er achteraf nog kan plaatsvinden of heeft voorgekomen. En je kan dan denken aan bedrijfsstilstand en dan winstverlies of extra kosten die je hebt moeten maken om weer je normale dienstverlening te kunnen, te kunnen starten. Maar het kan ook een aansprakelijkheidsclaim zijn van iemand die is benadeeld doordat jij een cyberincident hebt gehad. Dus jij hebt je product bijvoorbeeld niet kunnen leveren.
Ja.
Of je dienst niet voldoende. Dat zijn
dingen die heftig in de papieren kunnen lopen, stel ik me voor.
Nou, in zijn totaliteit wel. Denk maar aan een productiebedrijf die stilstaat en die een week niet kan produceren en zijn producten niet kan verkopen. Dat kan een heftig effect hebben op de continuïteit van die onderneming.
Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat als je een klant krijgt, die klant wil een verzekering, dat je dan tegen zo'n klant zegt, ja, maar dan moet jij wel zorgen dat je deze en deze en deze dingen op orde hebt. Zoals je ook, als iemand zich tegen brand wil verzekeren, dat je bepaalde duidelijke brandgevaarlijke plekken hersteld wil zien. Dus wat voor eisen stellen jullie aan een klant?
Nou, dat is een goede vraag. En ik weet ook dat er veel discussie over is geweest. Maar wij draaien het eigenlijk om. Wat wij willen weten, wij willen graag weten wat ze op dat moment hebben gedaan. Want we weten dat het veel tijd kost en veel investering kost om tot een bepaald niveau te komen. Dus we starten met waar ben je op dit moment mee bezig? Wat heb je gedaan? Welke beveiligingsmaatregelen heb je genomen? Welk beleid heb je staan? Wat we vervolgens doen, we hebben dan eigenlijk een foto van de onderneming die we loslaten op de ervaring die we hebben als verzekeraars. Welke schades hebben we gezien in het verleden? Wat voor impact heeft dat gehad op hun bedrijfsvoering? En uitgedrukt in euro's, wat voor effect zal dat hebben? Nou, en dan is eigenlijk de grootste uitdaging die daaraan vastzit is, wat brengt de toekomst? Want het cyberrisico is wel een risico dat constant in ontwikkeling is. We lopen met z'n allen altijd achter. De security mensen lopen achter. Wij als verzekeraar hebben, we hebben wel wat aan de data uit het verleden, maar dat is niet, het voorspelt niks voor de toekomst.
Nee, maar na zo'n foto denk ik toch dat je zult zeggen, ik zie op die foto die en die dingen, die moeten toch wel even beter nu, voordat we die overeenkomst gaan tekenen.
Ja, en dat is juist het mooie van wat wij als cyberverzekeraar kunnen leveren ook aan onze klanten, is het preventieve. Want het sluitstuk van de verzekering, of althans van hoe wij cyberrisico's benaderen, is dat we threat intelligence gebruiken.
Uh-huh.
En die baseren we ook op de gegevens die we daarvoor hadden verzameld.
Nee, maar noem nou eens iets concreets waar een bedrijf aan moet voldoen op zo'n moment.
Iets concreets, ja. Dat is een lastige vraag, omdat iedere industrie, ieder segment heeft zijn eigen, wij noemen dat exposure, zijn eigen risicoprofiel. Dus bij een productiebedrijf, dan ga ik wat technische termen noemen, zou ik zeggen, daarvan willen we weten op welke manier zij de operational technology op orde hebben en hoe ze die beveiligd hebben. Want die is cruciaal voor hun productieproces. Ja.
Nee, maar ik denk aan veel basale dingen. Bijvoorbeeld, als je het hebt over ransomware, dan wordt vaak gezegd, mensen in verband met ransomware, zorg wel dat je backups hebt. Eis jij dat van je klanten?
Uiteraard, backup is een minimumstandaard.
Ja. Nee, goed, maar dan hebben we in elk geval basislijn. Dus dat is in ieder geval iets dat je moet je op orde hebben. Ja. Wil je een cyberverzekering kunnen afsluiten?
Uiteraard. Kijk, uiteraard
zijn minimum.
Absoluut. Er zijn uiteraard absolute minimumstandaarden. Maar we gaan er eigenlijk al Nou, we mogen er niet van uitgaan, maar we gaan er wel vanuit dat er een bepaalde basishygiëne is. En die komt al heel snel uit die foto of die er wel
opleiding
of niet is.
Misschien ook van je medewerkers, dat je ze tenminste bepaalde dingen inpepert.
Ja, maar ik ben ook wel benieuwd wat jij ziet.
Ik ook. Hipper Driehuis. Ja. Ken jij veel bedrijven in jouw beroepspraktijk die een cyberverzekering hebben?
Ik ken er wel, ja. Ja, absoluut. Ik denk dat het toen cyberverzekeringen, laten we zeggen, 5 jaar geleden een beetje in zwang kwamen. Hè? In de mainstream, zal ik maar zeggen. Was het aan het begin natuurlijk nog. Hè, verzekeraars die verzamelen heel veel data. Dus wat je nodig hebt is een heleboel incidenten. En die kun je dan gaan gemiddelden. En daar kun je dan je businessmodel op afstemmen. Mm-hmm. En daar zitten we dus nu. En vandaar dat ik denk dat het als product best wel volwassen is inmiddels. En met die volwassenheid is ook de acceptatie van de klanten is groter. En ik, met name bij volwassenere organisaties. Denk ik dat het een mooi middel is om restrisico af te dekken.
Ja. Betekent dat jij als beveiliger dat ook aanraadt?
Soms wel, ja, absoluut. Ja, want,
maar wanneer wel, wanneer niet? Is dat onderscheid te maken?
Het is gewoon heel, ik denk, het is een beetje hetzelfde als. Kijk, ik zie cybersecurity iets als je vergelijkt met je wil fit worden. He, wat je dan niet nodig hebt, is een ziektekostenverzekering. He, maar als je fit wil worden, dan moet je meer gaan bewegen, gaan sporten, gezond eten enzovoort. He, dus ik denk dat als je die dingen als eerste aanpakt als organisatie, dus cyberfit worden, om het zo maar te zeggen.
Dat zijn die basisdingen waar Stefan het in feite over heeft.
Dan heb je het over dat soort dingen, maar daar komen daar nog voor de cyber komen daar methoden bovenop. He. Als je je preventie hebt ingeregeld, dan kan je beginnen met je bewakingsdienst inregelen, dat als er een keer toch wat gebeurt, dat je in ieder geval ziet dat het gebeurt.
Duidelijk. Maar jij maakt de vergelijking met de ziektekostenverzekering. Die zal je geen zinnig persoon afraden. Integendeel, die raad je. Geldt dat ook voor een cyberverzekering?
Nou, en dat is het dus. Ik denk dat bij veel bedrijven wel het besef er is dat je niet fitter wordt van een verzekering. Hè, maar dat je wel dat het dus een restrisico afdekt. Van stel, je valt van je fiets af met je gebit op de stoep. Dat is toch jammer als het je geen 20.000 euro kost.
Ja.
En datzelfde is met cyber toch zo. Je doet echt je best. Je bent fit, maar je valt van de fiets. Dat kan gebeuren. Zeker met alle dreigingen. Die ransomware aanvallen die we afgelopen week hebben gezien. Weet natuurlijk niet hoe die zijn uitgevoerd. Maar bij een boel van dat soort gevallen zijn het echt gewoon bedrijven die van de fiets vallen. Dat kan gewoon gebeuren.
Dus Stefan Zwager van AIG. Is dit een groeimarkt? Explodeert dit na alle bedreigingen die in het nieuws zijn geweest?
Ik weet niet of het explodeert door deze bedreigingen.
Maar het explodeert wel.
Ja, we zien wel een enorme groei. Alleen, om eerlijk te zijn, zien we ook wel dat er enorm veel ondernemingen nog geen cyberverzekering hebben. Dus wat dat betreft, ik denk dat de verzekeringsdichtheid met betrekking tot, als we het dan hebben over de zorgverzekering, die is bijna 100%, wat je 100% moeten zijn. Maar qua cyber is die nog heel erg laag.
Ja, en bedienen jullie op dit moment vooral grote of juist kleine ondernemingen?
Nou, beide. Maar de grote ondernemingen waren er het eerste bij.
Ja.
En de kleine ondernemingen beginnen nu te komen. En eigenlijk het middensegment van de ondernemingen daar dat is denk ik nog de grootste groep die nog moet denken over.
En zijn er eigenlijk particulieren die zich verzekeren tegen dit soort dingen? Want ook een particulier kan ransomware op zijn pc'tje krijgen.
Ja, nou, zou kunnen. Dus er bestaan producten, maar die zijn wel echt nog heel erg jong.
Ook wel duur voor een particulier.
Ja, misschien ook wel, ook voor het effect op de particulier. Dus op het moment dat jij besmet wordt door ransomware als particulier, je bent je foto's kwijt misschien. Je gooit je laptop weg, je koopt een nieuwe. Maar als er €500 tegenover staat, dan vraag ik me af wat zo iemand doet.
Ja, daar kun je ook een laptop voor kopen. Wat voor prijzen moeten we denken? Is dat inderdaad €500 op jaarbasis of zo?
Qua particuliere verzekering weet ik niet.
Ja. Kun je iets schetsen voor een onderneming? Dat is waarschijnlijk het meest relevante
zeker.
In dit verband.
En ik denk een MKB'er, 10 tot 15 man personeel kan tegen relatief lage premies tussen de €500 en €1000 per jaar een cyberverzekering afsluiten. Digitaal.
Waarin we het vandaag hebben over cyberverzekeringen. Je kunt een beroep doen op een cyberverzekering op het moment dat het mis is. Bijvoorbeeld wanneer je organisatie wordt getroffen door een ransomware aanval. Ewout Driehuis zit hier van Cybersprint. Wat gebeurt er nou in een organisatie als die getroffen is door bijvoorbeeld ransomware? Wat doet die? Wat moet die doen?
Om te beginnen denk ik dat als je de aanvallen van vandaag ziet, dus van 2020, moet je wel beseffen dat dat hele andere aanvallen zijn dan, laten we zeggen, een paar jaar geleden. Die echt via, laten we zeggen, je kwetsbare pc en je klikt op een linkje en dan was je pc geïnfecteerd. Maar daar bleef het ook wel een beetje bij. Je kon er wel 10 of 100 pc's in je organisatie geïnfecteerd zijn. Maar die aanvallen van vandaag, die richten zich erop dat die hackers complete toegang eerst zich tot het netwerk verschaffen. En dat als ze alle rechten hebben om alles te mogen doen op dat netwerk,
dan slaan ze pas toe.
Dus dat betekent dat in feite je hele organisatie gecompromitteerd is. En daar komt nog bij dat wat modernere aanvallers eerst data gaan verzamelen. En dat stelen ze, dat brengen ze op een van hun criminele infrastructuren. Omdat ze je daar dan nog mee willen gaan chanteren. Bijvoorbeeld over willen gaan tot publicatie van vertrouwelijke data.
En bedrijven, reageren die hier goed op? Of doen ze eigenlijk vaak precies het tegenovergestelde van wat ze zouden moeten doen?
Nou, we hebben deze week hebben we een paar voorbeelden gezien. En eentje daarvan kun je ook gerust zeggen dat, nou ja, laat ik zeggen, dat was niet een voorbeeld van schoonheid. Hè? Dat was, werd
welk
niet
voorbeeld bedoel je? Laten we even concreet worden.
Er is een geldwisselkantoor is er te grazen genomen geweest. Hè? Dat is naar verluid gebeurd omdat er een bekende kwetsbaarheid al maanden in zat die niet is gepest, waardoor die criminelen nu naar binnen hun ransomware hebben geschoven. Ja. Wat het allerbelangrijkste is, met name omdat ze met klantgegevens omgaan, dat ze niet alleen de morele verplichting hebben om daar heel snel aandacht aan te besteden, maar zelfs een wettelijke verplichting. Daar zijn gewoon GDPR of de AVG, dus schrijft dat voor en dergelijke. En voor zover ik kan zien en kan lezen, is dat niet echt gebeurd. Het is nog altijd, voor sommige organisaties is het alle hands aan dek als het gebeurt. En gebeurt het ook om stomme redenen.
En je hoopt ook niet dat je daar routine in krijgt. Hè? Had je routine, dan kon je goed reageren. Maar dat wil je natuurlijk helemaal niet.
Nou ja, ik zou bij wijze van spreken tegenovergestelde zeggen, Herbert. Je kunt het gewoon oefenen, hè, dit soort dingen.
Dat is natuurlijk waar.
En ik denk ook dat het oefenen van cyberrampen, dat het iets is wat chronisch onderschat wordt door organisaties. Maar dit is nou juist typisch iets wat je kan oefenen, heel goed kan doen alsof. Wat gebeurt er met je organisatie als je geen toegang meer hebt tot dat soort systemen? Er was bijvoorbeeld laatst nog een voorbeeld van een organisatie, die eigenlijk, laten we zeggen, de amorele keuze, maar voor hun de gemakkelijke keuze maakte om de criminelen dan maar te betalen. Want dat was de gemakkelijkste manier om
zeker nog verder
geld
over hebben
terug te krijgen.
Ja.
Daarna hebben ze de bestanden niet teruggekregen. Of het is in ieder geval niet gelukt om die bestanden te ontcijferen. En ze zijn daarna alsnog failliet gegaan. Er zijn zoveel scenario's te bedenken waardoor het, wat mij betreft, verschrikkelijk interessant en moeilijk is als verzekeraar om daarop in te springen. Want hoe ga je met zo'n situatie bijvoorbeeld om? Dat een bedrijf failliet gaat, of niet eigenlijk op korte termijn door een eigen falen niet weer up and running kunnen zijn.
Stefan Zwager die zegt net, wij willen pechhulp zijn. Hè? Als verzekeraar willen wij ook pechhulp zijn. Ben jij met je beveiliging natuurlijk ook. Zitten jullie elkaar in de weg? Of komen jullie elkaar op locatie dan tegen? Hoe werkt dat precies? Stefan?
Nou, ik denk dat het goed is om te benadrukken dat wij zelf als verzekeraar niet de pechhulp zijn, maar wij huren de diensten in van iemand zoals...
Ah zo, oké. Okay. Dus dat is goed geregeld.
Ja, exact. De klant beslist uiteindelijk wie die in zou willen huren. Dus als de klant zegt cybersprint inhuren, is dat cybersprint. Maar wij bieden ook een proces. Als dat proces er niet is of als ze niet de capaciteiten hebben om zoiets in te kopen, dan is dat er wel. Dus dan hebben we dat paraat voor onze klanten.
Ja, dus Ewart, jij komt dan op locatie. Of misschien doe je het van afstand, weet ik niet. Maar wat gaat er dan gebeuren?
Nou, om te beginnen, kijk, met name dus als je hele netwerk als het ware dus gecompromitteerd is, dan moet je ervan uitgaan dat alles ook gehackt is. En dus de moeilijkheid is waar je vroeger gewoon heel letterlijk de geïnfecteerde pc'tjes als het ware kon isoleren van de rest en kon herinstalleren. Dat was echt te overzien. En dat is nog maar een paar jaar
nu
geleden.
Nu tref je alleen nog maar een rokende puinhoop aan, bij wijze van
spreken. Maar nu in feite moet je ervan uitgaan dat je in dit soort situaties hetzelfde mee moet omgaan als wanneer je bij wijze van spreken door een vijandelijk land spionagehack heb gehad. De technieken zijn zelfs bijna hetzelfde, hè, om binnen te komen. En ze hebben volledige domeintoegang. Dus je moet eigenlijk alles vaak vanaf scratch weer opnieuw opbouwen. En dat is een enorm probleem. Hè? Dus je backups volstaan ook niet zomaar. Hè? Omdat je alle systemen opnieuw moet gaan inrichten. En dat kan gigantisch in de papieren lopen natuurlijk. Hè? Stel dat je één standaard server hebt met bestanden erop. Nou ja, goed, dat kan zo, laten we zeggen, 40, 100 uur kosten om dat opnieuw te installeren. En daarna die bestanden vanaf de backup terug te zetten. Maar het ergste is ook nog eens dat je niet per se zeker weet of die infectie niet ergens al in die bestanden zit die je terugzet. Ja. Dus je zal daar een enorme zekerheidsmarge. Je zal daar heel veel onderzoek aan moeten doen. Je zal daar echt heel zeker moeten zijn. Want het ergste wat je kan doen is 2 maanden bezig zijn met recoveren. En vervolgens heb je gewoon de infectie weer teruggezet.
Ja, ja. De kosten lopen dan snel op. Aan wat voor bedragen moet ik denken?
Nou, kijk, als je een incident response bedrijf, hè, en even voor de goede orde, hè, wij doen dat zelf niet en wij doen andere dingen binnen de cyber, maar die rekenen zo, omdat ze op afroep de grootste experts beschikbaar moeten hebben, kost zo €300 per uur. En dit zijn geen dingen die je als het ware in 20 uur oplost. Hè. Je kan er gevoelig van uitgaan dat afhankelijk de grootte van je bedrijf dat honderden of misschien wel duizenden uren kost. Dus je zit zo tegen tonnen alleen al aan externe hulp aan te kijken. Los nog van de effort die het jou zelf gaat kosten. De spullenboel die je misschien moet gaan kopen. Hè, om de dingen opnieuw. Ja. Misschien vertrouw je hardware wel niet meer. Er kan allerlei dingen aan de hand zijn.
En Stefan Zwager van AIG. Komt het wel eens voor dat. Kan ik me namelijk goed voorstellen als ik het zo hoor. Dat ter plaatse dan blijkt dat een bedrijf gewoon onderverzekerd is. Het zijn mega bedragen.
Het zijn mega bedragen, ja, dat klopt. Ik heb het nog niet meegemaakt dat een bedrijf onderverzekerd is op dit vlak. Over het algemeen zien we dat wel voldoende capaciteit, en dan hebben we het over de limiet, wordt ingekocht. Zeker als de ondernemingen wat kleiner zijn, dan spreken we misschien niet zozeer over tonnen, maar wel als ze wat groter zijn, dan gaat het wel naar de tonnen toe. Maar ja, er zijn bedrijven die verzekeren zich voor 100 miljoen. Dus ja. Die zijn daar wel bewust van dat dit enorm veel geld kan kosten. Want wat er nu ook wordt gezegd qua kosten, dan zijn, ben je alleen nog maar met het gedegen onderzoek bezig waarmee je een beslissing kan maken wat je wil gaan doen. Maar dan heb je nog niet de kosten van je bedrijfsschade vergoed.
Precies, allemaal posten. Ja. Jullie monitoren continu hoe het risico op een cyberaanval zich ontwikkelt. Hè? Hoe doen jullie dat?
Nou, daar noemde ik net al wat over. Dat is threat intelligence. Dat is op zich een algemeen begrip voor de, in ieder geval voor de security wereld. Maar dat is data, real life data. Dat we zien wat gebeurt er in de wereld, in de cyberwereld. En die data die gebruiken wij om zelf te weten welke risico's er zijn. Ook zodat we goed de prijs kunnen bepalen en de condities kunnen bepalen voor onze verzekerden. Maar we helpen onze verzekerder ook mee door onze eigen inzichten, onze schadeinzichten, hun status, en dat te koppelen aan die threat intelligence. Wij geven ze namelijk een rapport waaruit blijkt hoe ze scoren volgens ons. Maar we laten ook zien wat de financiële impact is bij bijvoorbeeld een bedrijfsstilstand of een datalek. En ik denk dat dat enorm waardevol is en dat we daar ook onze preventieve functie als verzekeraar aan laten zien met bewustwording van oké, kijk, dit zien wij dat er kan gebeuren, verzekeren. En we geven ze zelfs ook aanbevelingen op welke vlakken ze zich kunnen verbeteren om die betere score te krijgen en misschien wel een betere premie.
Digitaal.
Laten we naar de recente discussie gaan over cyberverzekeringen. Er zou te makkelijk losgeld worden betaald aan criminelen die ransomware plaatsen, omdat het gedekt wordt door de verzekering. Stefan, jullie vinden dat als verzekeraar een misvatting. Dat verbaast mij ook niet, maar hoe zit dat precies? Je mag dus wel betalen, vinden jullie?
Nou nee, wij hebben een aantal argumenten. Het eerste argument is dat wij zelf niet betalen aan de crimineel. De ondernemer die neemt zelf de beslissing om te betalen. Wij vergoeden de schade van de ondernemer.
Maar je doet dat des te makkelijker als je weet dat het vergoed wordt. Dat is toch logisch?
Nou, dat zou je kunnen zeggen. Maar de verzekering die vergoedt niet alleen maar het losgeld. Mm-hmm. De verzekeraar die vergoedt ook het gedegen onderzoek om te komen tot die beslissing om losgeld te betalen. En sterker nog, we vergoeden ook de kosten van alternatief herstel. Zoals datareconstructie, het terugzetten van backups, mogelijke hardware dat defect is. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat juist de cyberverzekering faciliteert om de duurdere optie te kiezen voor alternatief herstel.
Oké, okay. Ja. Ewart, wat vind jij ervan?
Nou, wat interessant is, is... en kijk, in principe snap ik, hè, in de cyber denk ik ook heel lang... hebben we ook altijd het principe gehad van je betaalt niet aan criminelen. Dat doe je niet, daar hou je het probleem mee in stand en dergelijke.
Ja.
Maar wat nou als je geen andere optie hebt? Daar gaat het om.
Voor het individu kun je zeggen, het individuele bedrijf... is het in belang om het probleem op te lossen. En dat doe je door te betalen.
En dan kan je een principiële houding aannemen, hè, zoals AIG... en zeggen van, nou ja, goed, wij kopen dan die bitcoin niet... maar dan zitten ze dus naast de persoon die de bitcoin koopt. Of die persoon zegt, ja, sorry, ik heb nog nooit een bitcoin gekocht. Kan je me daarmee helpen? Hè? Dus het is altijd een glijdende schaal. De ethische discussie is natuurlijk nooit heel erg zwart-wit. En ik denk met name in Amerika, waar nu ook een boel van de discussie uitkomt... waar ze altijd heel gemakkelijk met dit soort dingen omgaan. Echter lopen, zijn emergency response teams, die komen gewoon met een koffertje binnen. Dat koffertje zit geen Talon toolkit in, maar er zit gewoon een soort bitcoins in die ze van tevoren hebben meegenomen om direct met die uitbetaling aan de slag te gaan.
Wat ik mij wel afvraag, heel praktisch, hoe onderhandelen, want je vertelde net zelf dat verhaal over een bedrijf dat had betaald en zijn spullen niet terugkreeg, of het in elk geval niet meer aan de praat kreeg. Hoe onderhandel je met criminelen op zo'n manier dat je ook zeker weet dat je je doel bereikt?
Nou, dat is een hele goeie, ja. Ik zeg soms wel eens voor de grap, ja, criminelen, je kan ze bij wijze van spreken niet vertrouwen. En dat is natuurlijk ook zo. Ik denk dat onderhandelen met criminelen, er zijn gevallen bekend. Hè? Ik heb ook wel screenshots gezien van mensen die in de chat een onderhandeling aangingen met een crimineel. Ik heb niet sterk het idee dat er nou experts voor zijn die dat gewoon uitstekend kunnen.
Nee, dus het blijft een gok?
Het blijft een gok, ja. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de criminelen een paar jaar geleden hebben geleerd om precies, laten we zeggen, de Goldilocks ransom te vragen. Hè? Dus zij doen zelf onderzoek naar hun slachtoffers.
Wat het ideale bedrag is.
Wat is een bedrag wat zij naar aanleiding van de jaarrekeningen zo maandelijks, in ieder geval op de rekening hebben wat ze kunnen betalen.
Ik moet tot slot nog eventjes bij Stefan vragen. Het is een beetje afweging tussen individueel belang en algemeen belang. Maar jullie zitten als verzekeraar op een ideale plek. Want jullie kunnen tegen je klanten zeggen, we doen dit helemaal niet. Want als niemand betaalt, dan is dit hele criminele verdienmodel zo uit de wereld.
Nee, dat denk ik niet, want wat ik eerder al zei, de losgeldbetaling, dat is echt een vangnet. En er zijn ook onderzoeken geweest dat in heel veel gevallen dat losgeld gewoon betaald wordt door die onderneming. En of dat dan vergoed wordt door een verzekeraar of niet. Ik denk dat het alleen maar sterk is als verzekeraar dat je het lef hebt om uiteindelijk het laatste stukje om weer up and running te komen. Dat je daar ook gewoon voor staat voor je verzekeren. En dat is wel een beetje waar de cyberverzekering zijn functie laat zien. Bedrijfscontinuïteit en waarborgen daarvan.
Oké, hartelijk dank allebei. Evert Driehuis, cybersecurity expert bij Cybersprint. En Stefan Zwager, cyber risk expert bij verzekeraar AIG. Goed, je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, De Technoloog, en de Cryptocast, waarin we het morgen ook hebben over de recente koerssprong van de bitcoin. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.